Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Cryptocast. Herbert Blankenstein.
Welkom bij de Cryptocast. Met vandaag uit een balans van FTX blijkt dat de klanten samen een tegoed hadden van 80.000 bitcoin, maar dat FTX die helemaal niet in bezit had. En cryptobezitters verhuizen hun munten massaal van de beurzen naar eigen wallets. Dit is nummer 246 van de Cryptocast met een half uur crypto nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast waarin we ook praten over het drama rond FTX. Want daar is genoeg over te melden. Met vandaag de gasten. Ja, wie is de co-host? Wie is de gast hier eigenlijk? Ik weet het niet. Bert Slachter en Peter Slachter. Allebei analisten bij Bitcoin Alpha. Hallo, welkom.
Yes, dag, goedemiddag. Bert.
Hey.
Wij geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes, geef ons niet de schuld. Want als je het nog niet door had, crypto kan lucratief zijn, maar is ook wel eens riskant. Oké, nieuws. De gevallen crypto exchange FTX kampt 1 dag voor zijn faillissement met ernstige liquiditeitsproblemen. Kampte 1 dag enzovoorts. En de Financial Times publiceerde de balans van het bedrijf. Mogelijk gedeeld door oprichter Sam Bankman-Fried. Dat weten we niet zeker, maar Bert, wat staat er zoal op die balans en wat staat er niet op?
Ja, dat is echt wel schrikbarend. Het is inderdaad niet de balans van het bedrijf. Want het is een soort van kerstboom met 120 bedrijven of zo. Die dan gezamenlijk het imperium van Sam genoemd worden. Ja, en dit is een soort, ja, volgens mij was het een Excel-sheet. In ieder geval een spreadsheet. Ja. Waarin, naar bronnen zeggen meneer Bankman-Fried himself. Dus op een bepaalde dag een soort van overzichtje heeft gemaakt van verplichtingen en bezittingen. Ja. En dus wat zijn we nog schuldig aan anderen en wat hebben we zelf liggen?
Ja. Nou, en dat ik zal even tussendoor, om even het idee te geven. Ik las de weergave hiervan van Matt Levine van Bloomberg.
Ja.
En ik kreeg gewoon de slappe lach gisteren.
Nee, maar hij heeft het ook uitgeplozen en goed uitgelegd. Want wat staat er dan op? Aan de ene kant heb je de liabilities, de verplichtingen. Dus wat zijn we nog schuldig? Nou, daar staat bijvoorbeeld op voor 1,4 miljard aan bitcoin en voor 670 miljoen aan ether en 5,1 miljard aan dollars. Nou, dat moeten we klanten zouden dat kunnen gaan opeisen bij ons.
Die hebben dat ingelegd en
die hebben dus als ze in zouden loggen, dan zouden ze hun op hun balansen hebben staan. Nou ja, bepaalde een tegoed in bepaalde activa. Ja. En dan aan de andere kant, aan de bezittingenkant, ja, daar vind je gewoon niet zo idioot veel interessants. Je hebt dan, hij noemde dat dan liquide activa. Daar staan dan wat aandelen van Robinhood. Dat is een Amerikaanse broker. Beetje vergelijkbaar met de Giro bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, dat zou je inderdaad kunnen verkopen op de open markt.
Ja.
En verder niet zoveel. En dan heb je wat minder less liquid. Nou, daar staan dan de FTT-tokens van die hij zelf heeft uitgegeven. Daar moeten we het misschien nog een keertje over hebben. En dan voor 2 miljard aan Serum. Dat is een of ander heel vaag klein projectje. Ik geloof de marktkapitalisatie op de open markt is in de tientallen miljoenen gemeten. En daar heeft hij dan zo ongelooflijk veel tokens van, dat hij dat op 2 miljard waardeert. Nou, dat is het.
Gewoon een aantal tokens maal die 10 miljoen op de vrije markt waard zijn.
Het is wel logisch hoor, dat ze daarop hebben staan. En Serum is een spin-off van FTX. Dus daar hebben ze zelf opgericht als
dat ze het erop hebben
hun
wel,
decentrale exchange.
Tegen welke waarde?
Daar gaan we nog wel over hebben.
Dus zelfs al zou je al deze assets zo helemaal waarderen, dan nog zijn de bezittingen en de verplichtingen nauwelijks in balans. Zit daar een gaatje tussen. Maar als je zeg maar die dingen gaat waarderen naar wat je er echt voor zou kunnen krijgen, dan blijf je achter met een gat van 1,8 miljard.
Maar dit is wel tekenend voor wat er nou aan de gang is. Hè. Dus de werelds 1 na grootste beurs is geïmplodeerd. En we moeten het doen. Ja, met wat eigenlijk? Met kladblaadjes, met flarde gegevens, met dingen die je eigenlijk niet serieus kan nemen. Dit heeft dan.
Nou ja, niet alleen kladblaadjes, maar ook wat erop staat.
Ja, je kunt eigenlijk helemaal geen goede uitspraak doen over wat er echt is gebeurd op basis van deze gegevens.
Maar hoe is het in vredesnaam mogelijk, vraag ik me dan af, dat we dit nu pas merken?
Dat komt dus doordat er een hele voorgeschiedenis is. Dit is de uitkomst na 5 maanden van zwaar weer. Want dat is wat FTX is tussen aanhalingstekens overkomen. Ze kwamen in zwaar weer, het imperium. We bestaan uit onder andere FTX en Alameda. Dat is dan een soort van zusterbedrijf die voor eigen rekening handelt. Door de Luna crash. En van daaruit kwamen ze in de situatie van Celsius crash. En zo ging het van kwaad tot erger. Want als je gaat kijken naar
en
wat zij...
En steeds zoveel aandacht voor die dingen dat we niet naar FTX aan het kijken zijn geweest.
Klopt, maar even kijken. In juni hadden zij nog 113.000 bitcoin in bezit. Kunnen wij on-chain zien? In hun wallet hadden ze 113.000 bitcoins.
Oh, okay.
En die zijn door de tijd heen afgenomen naar, nou ja, in juli nog 60.000 en dan in september nog 40.000.
Waar is dat dan heen gegaan?
En nou ja, en dat zijn meerdere opties. Of ze hebben het verkocht.
Ja.
Of gebruikers hebben het opgenomen. Ja. Dat kan natuurlijk. En dat is eigenlijk wat er afgelopen... nee, niet deze zondag, maar de zondag daarvoor gebeurde. Toen was er een bepaalde ongerustheid in de markt. Omdat er wat dingen gelekt waren over FTX. En toen zijn mensen hun geld gaan opnemen. En toen was op zondag, dat was de dag, is er $5 miljard... aan Activa opgenomen door gebruikers.
Dat was de bankrun.
En toen, ja, dat was de bankrun. Hè, Sam Bankman-Fried. En toen was in één keer... toen was het op. Toen waren de bitcoins weg, waren op. En de ethers waren op. En alles was op.
Behalve de
illiquide zooi.
Ja.
En toen bleef er een gat over. He, dus hij zegt ook van ja, een paar weken geleden was er best nog wel een goede verhouding tussen opeisbare tegoeden en de liquide assets die ik heb. Maar alle liquide assets zijn opgenomen en nu zitten we met het restant.
Maar ik durf ook wel te stellen dat zelfs voor die bankrun die balans en die boekhouding al niet in orde was.
Nee, datzelfde gat zat er toen tussen.
Want hij komt 80.000 bitcoin tekort. Dat wordt nu heel duidelijk,
exact,
omdat
precies
de bodem in zicht is. Ja, dus maar dat was daarvoor natuurlijk ook al zo.
Dus waarschijnlijk waren er een paar honderdduizend bitcoin aan tegoeden bij hem. Nou, heel veel mensen hebben het opgenomen en toen stond de teller op nul. En toen waren er nog 80.000 bitcoin aan vorderingen over.
Ja.
Dus hij heeft blijkbaar, en nou komt het allerbelangrijkste van het hele verhaal, hij heeft blijkbaar niet de activa van zijn klanten 1-op-1 aangehouden.
Nee.
Dat is wel wat je verwacht van een exchange of een broker of een custodian.
Ja, en de vraag die je dan onder andere Matt Levine bijvoorbeeld stelt van Bloomberg. Waar is dat geld heen gegaan? Waar is dat gebleven? Want het is wel ooit ingelegd.
Ja,
ja, en het meest waarschijnlijke is dat die gelden gebruikt zijn om gaten te dichten aan de andere kant van zijn imperium.
Bij Alameda.
Bij Alameda Research, ja. Er is Alameda Research, dat is eigenlijk het eerste bedrijf van Sam Bankman-Fried. FTX kwam daarna in 2019, Alameda stond in 2017. Dat is meer een agressieve hedgefonds. En die nemen heel veel risico, risicovolle handelsstrategieën, ja, posities ingenomen in andere bedrijven enzovoort.
Maar straks in de podcast denk ik uitgebreid.
Zeker. Over. En daar is een en ander misgegaan. Heel erg misgegaan. Zodanig dat de gaten ontstonden die gedicht moesten worden. En dat is het punt waarop kennelijk iemand bij FTX, en dan ga ik er even van uit dat Sam Bankman-Fried was geweest, besloten heeft, we gaan die gaten dichten met klantengoeden. In de hoop dat het daarna goed komt. Ja, ja. Weet je, als de markt daar lucht van krijgt, dan staat iedereen aan de deur om te redden wat er te redden valt.
Hij heeft trouwens ook met geld gesmeten in de richting van die andere bedrijven in moeilijkheden. Ja. Voyager en BlockFi en dergelijke.
Klopt.
Ja. Daar is misschien ook het nodige. Nou, het is er niet allemaal heen gegaan, want die zitten nu opnieuw in moeilijkheden omdat FTX is omgegaan.
Er worden twee redenen genoemd. De eerste is dat ze die opkochten om zichzelf te redden. Want ze hebben namelijk zelf ook weer, zijn ze afhankelijk van het bestaan van die bedrijven vanwege de schulden en de leningen die
allemaal
onder elkaar verweven zijn.
Ja.
En het andere is dat ze die assets die ze opkochten weer op hun eigen balans konden zetten en daarmee weer nieuwe schulden konden aangaan.
Ja.
Maar goed, dat zijn dan speculaties, hè, voor hoe het is gegaan. Hè. Dat BlockFi bijvoorbeeld hebben ze gered met als doel om, en onderdeel van dat plan, onderdeel van de voorwaarden was dat die assets naar hun toe zouden komen. Kijk, wat altijd een probleem is, is als er stress ontstaat, hè, dan dat je je bezittingen met korting moet verkopen. Hè. Ja. En dat is eigenlijk wat hij wilde verkopen. Hij wilde op een of andere manier ergens liquide assets zien te vinden, zodat hij niet per se zijn illiquide assets tegen korting moest verkopen. Dus dat is vermoedelijk een patroon wat dan door de tijd heen is gebeurd. Dus een mogelijke verklaring van wat hier is gebeurd is dat FTX eigenlijk de laatste stuk is van de waterval van Luna. Dus je had de Terra Luna crash in begin mei. Ja, daar raakten allerlei bedrijven door in de problemen. Celsius viel dan begin juni.
Ja.
En Voyager en 3AC.
Toen dachten we ook dat het laatste zou zijn.
Ja, maar dat was eigenlijk ook, die zijn ook in de problemen gekomen al doordat ze allerlei assets bij Terra hadden, de USDT. En nu zie je eigenlijk de volgende fallout die daar weer door veroorzaakt is. Dus sommige mensen zeggen van ja, dit is het begin van een hele nieuwe golf aan problemen. Misschien is het wel het einde van deze golf. Dus er zijn twee mogelijke toekomstblikken. Maar,
dat weten we niet. Dus we gaan hier in de podcast, zoals ik al zei, verder over praten. Nu even naar de prijzen, want het was natuurlijk een week van paniek. Wie verkopen er nu nog eigenlijk? op $16,000 voor een bitcoin?
Ja, dat is een goede vraag. We kunnen daar wel iets over zeggen. Hè? Kijk, we weten dat als je naar de on-chain de wallets kijkt van FTX, dat op het moment dat die koersen begonnen te dalen, dat er paniek ontstond, toen waren de wallets met Bitcoin en Ether van FTX al leeg. Dus ja. Zij hebben geen Bitcoin en Ether kunnen verkopen, want ze hadden het niet meer. Dus wie er verkocht hebben, ja, dat zijn dus waarschijnlijk wel mensen die hierdoor in onzekerheid, in angst, in paniek raakten en dachten, voordat ik alles kwijt ben, dump ik maar wat ik heb, ook al is het nu niet zo'n hele gunstige koers. Dat waren dus mensen die tot 2 weken geleden dachten van, ik hou het gewoon vast, blijkbaar. Ja. Anders hadden ze toen wel verkocht. Ja. Maar er is nu nieuwe informatie, namelijk de onzekerheid rondom FTX. En daar verkochten ze. Dat heeft nu voor...
Maar geen heel duidelijk herkenbare partijen. Want soms ben jij heel specifiek, maar nu ben je meer aan het raden, heb ik de indruk.
Nou ja, kijk, wat je wel kunt zien, je kunt on-chain zien welke groepen mensen hun posities toe- en afnemen. De Bitcoin die al 1 jaar of langer vaststaat, dat zijn dus, je zou kunnen zeggen, mensen die al 1 jaar lang op hun Bitcoin zitten, dat percentage is niet aan het afnemen.
Nee, en de whales, de grote jongens, zijn vrolijk aan het kopen.
Exact. Dus het zijn niet de hodlers die in paniek raken. Die houden gewoon vast. Dus het zijn mensen die op exchanges hun spullen hadden staan. Ja. En daar verkopen. Dat is zo'n klein dingetje wat je dan wel kunt zeggen.
En misschien partijen die met geleend geld hebben gekocht. Hoe zit het eigenlijk met MicroStrategy bijvoorbeeld? Dat op een gegeven moment 250 miljoen of daaromtrent heeft geleend en daar Bitcoin van heeft gekocht. Komt de grens al in zicht waaronder zij moeten gaan verkopen?
Nee, kijk, ze hebben een x-aantal Bitcoin als onderpand gegeven voor die lening. Puur op basis van die Bitcoin ligt het liquidatieniveau... Ja, ergens rond de $10,000 of zo dollar. Alleen ze zouden de rest van de Bitcoin ook als onderpand kunnen inbrengen. Daarvan heeft Michael Saylor ook gezegd, dat ga ik doen als dat nodig is. En dan zou het liquidatieniveau pas op $3,000 liggen. Mm. Dus Michael Saylor is echt nog lang niet in de problemen. Nee. Dus dat is niet de eerstvolgende. Maar we zien wel dat er liquidaties plaatsvinden. Er zijn wel mensen die gegokt hadden op een stijging en dan nu uit hun positie worden geduwd.
Ja. Het is dus een beetje een herhaling van zetten, zou je kunnen zeggen. Na Celsius zeiden we hebben nu toch het ergste waarschijnlijk wel gehad. Dat leg ik je nu weer voor.
Ja, zeg het maar.
Hè. Kijk, nee, daar kom je echt
bij hier. Nee, kijk, er is natuurlijk wel nu een bepaalde... zoektocht naar wat is wel veilig en wat niet. Dat is er ontstaan. He, dus je ziet nu dat eigenlijk elke partij wordt opnieuw tegen het licht gehouden. En allerlei partijen komen ook naar buiten zelf proactief met hoe zij omgaan met klantactiva die ze in bezit hebben.
Alle bedrijven proberen nu uit eigen beweging zoveel mogelijk openheid van zaken te geven. Nou ja, zoveel mogelijk te overtuigen van jongens, we hebben echt...
Exact. En bij sommige bedrijven komt dat er goed uit. Hè. Die kunnen dat ook laten zien. Ja. Soms ook al met een stukje historie. En soms ook al hun beleid en toezicht daarop bijvoorbeeld. En bij andere partijen ziet dat er een beetje wankel uit. Ja. En die komen dan wel met een soort van half bewijs.
Ze voelen zich in elk geval gedwongen. Dat is goed nieuws.
Exact. Maar er is dus wel een zoektocht van de markt. Die gaat overal in prikken. Ja. Waar deugt het niet? Dus je ziet nu bijvoorbeeld dat crypto.com. En is ook zo'n... exchange, zo'n partij, hebben ook een eigen munt. Net als FTX, FTT had, hebben zij CRO. En ze hebben uit hun rapport bleek dat 20% van hun activa is Floku Inu of zo. Wat was
Shiba, Shiba Inu. Shibu.
Dus ja, dat zijn van die dingen dat mensen zeggen van wat vinden we daarvan?
Nou, dat moeten ze wel, want het is waar hun klanten een tegoed in hebben.
Ja, nou, dat weet je niet of dat zo is.
Oké, ik dacht dat
ze hebben alleen maar de asset, de bezittingenkant hebben ze alleen maar een verklaring over afgegeven, niet over de verplichtingenkant. Okay. Dus dat weten we nog niet eens. En dus je ziet bij crypto.com dat er daadwerkelijk mensen daar hun geld nu weghalen. En dat zie je bij bijvoorbeeld Binance of Coinbase niet.
Dit is slecht nieuws. Ja.
Okay. Dus er is blijkbaar wel in de markt een zoektocht naar welke partijen deugen en welke niet. Dus ja, die onzekerheid is er. Jouw vraag was, hebben we het ergste gezien? Mm. Ja, het zou dus kunnen dat er nog partijen zometeen met hun billen bloot blijken te zijn als het water daalt. Hè? Dat is die bekende uitspraak.
Warren Buffett.
Ja, we zien pas wie er naakt zwom als het app wordt. Ja, dat zou kunnen, maar... Een heel aantal grote partijen lijken ook wel solide te zijn. Dus ja, Het is voor het allebei wat te zeggen. Hè, dat dit het einde is van de ellende die we gehad hebben. Of het begin van nog heel veel besmettingsgevaar.
Ja. Dat, goed, spannend vraag. Volgende week gaan we daar vrolijk over doorpraten. Intussen nemen gebruikers van exchanges hun coins massaal in eigen beheer. Ze gaan dus hun coins afhalen van die exchanges en op een eigen wallet neerzetten. Blijkt uit data van blockchain-analyst Glassnode. Tegelijkertijd gaan er juist meer stablecoins naar de beurzen toe. Is dit ook allemaal, Peter, een uiting van de paniek in de markten?
Ja, denk het wel, ja. Ja. Het is die outflow van exchanges, zoals dat dan genoemd wordt, hè, die is wel naar een hoogtepunt gestegen.
Ik word zelfs aangeraden door CZ, de baas van Binance.
Die ja, kijk, het is ook niet gek dat de reactie is.
Klanten nemen het in eigen beheer.
Hè, dus ja, dat is ook een stukje virtue signaling natuurlijk, want waarom heeft dat niet eerder gezegd? Maar nu zoiets is gebeurd, hè, blijkt de waarde van middelen in eigen beheer hebben, hè, die wordt onderstreept. Hoewel daar natuurlijk ook allerlei kanttekeningen bij te plaatsen zijn.
Ja, je kunt wachtwoorden kwijtraken en zo. Dat heeft ook een risico.
Alles heeft zijn voor- en zijn nadelen, zeg ik maar. Maar het is zeker wel massaal. En het is zeker ook gekoppeld aan wat er gebeurd is.
Kun je het kwantificeren? Want we kunnen wel zeggen, dat doen we nu ook. Mensen doen het massaal. Maar het is typisch iets voor crypto-geletterden. Hè? Als je eigenlijk al weet hoe het moet, dan kun je dat nu doen. Anders dan moet je toch weer dingen gaan leren.
Ja, dus je kunt het kwantificeren tot op de hoogte van wat die Glassnode-analisten ook gedaan hebben. Maar dan volgt natuurlijk de vraag, wat betekent dat in de context van het geheel? En dat laatste hebben we dan weer minder goed beeld bij. En dus massaal zegt wat in de context van hoe snel die uitstroom van Bitcoin van exchanges in het verleden is geweest. Het zegt op zichzelf niets over hoeveel mensen dat doen ten opzichte van totaal van exchange gebruikers. En dan denk ik dat je gelijk hebt. Dat de mensen die dat als het eerste doen, dat de power users zijn. Dat mensen zijn die of zelf al bedacht hadden van hey, volgens mij stinkt hier wat. Ik zat niet bij FTX, maar bij een andere exchange. Ik neem het heft even in eigen hand, want ik vertrouw het niet. Of het zijn mensen die de nieuwsberichten en alles wat er op Twitter gezegd wordt heel nauw volgen. En daar misschien hun favoriete influencer iets zien roepen. Ik ben het met je eens dat massaal niet per se betekent dat iedereen nu zijn bitcoinjes van
exchange. Wat wil jij zeggen, Bert?
Ja, om het even te kwantificeren. Ik heb het even opgezocht. In het allerhoogste punt, dat was in voorjaar 2020. Toen waren er 3,1 miljoen bitcoins op exchanges. Exchanges waarvan die Glassnode in de gaten houdt. Dat zal ook niet meer. Elke partij zijn wel een groot gedeelte. Ja. En dat is nu nog 2,3 miljoen. Dus dat is 800.000 minder. En waarvan 100.000 de afgelopen week. Ja. Dus dat is wel echt een significante stap.
Ja, een kwart euro vanaf.
Ja, alleen dus ook nog 2,3 miljoen die wel bij partijen ondergebracht is. Ja. Dus dat is een beetje het kwantificeren. Ja, en wil je dit veiliger maken, dan moeten we denk ik aan twee dingen sleutelen. Enerzijds moet het makkelijker en veiliger en handiger gemaakt worden om het zelf in beheer te nemen. Dus is een soort technologische vooruitgang. Zowel in de techniek van de blockchain als techniek van de wallets en dergelijke daaromheen. En tweede is dat als je het toch bij een partij neerlegt, want er zijn soms goede redenen voor. Hè, bijvoorbeeld als je aan het handelen bent of zo. Of
ja, als je wilt traden, dan moet je naar een exchange.
Om maar wat te noemen. Ja. Dat die partijen dus betrouwbaarder worden. En dus dat zijn eigenlijk wel de twee richtingen waar we gewoon stappen te zetten hebben als technologie. Of
partijen doen dat nu met eigen beweging, dat merken we. Maar het magische woord regulering, dat is natuurlijk ook waar we op zitten te wachten. Hè? Dat er verplichtingen zijn om fatsoenlijk met geld van klanten om te gaan. Bijvoorbeeld.
Ja, ik zou nog wel op dat laatste willen inhaken. Ik zou dan als tip willen meegeven, haal gewoon je cryptovermogen naar Nederland toe. Als je ervoor,
Nederlandse bedrijven bedoel je.
Als je ervoor kiest om het uit handen te geven, dat opslaan. Dat is één van de twee manieren. En doe dat dan bij een Nederlandse partij.
Waarom zouden die betrouwbaarder zijn?
Dat is geen garantie dat daar niets misgaat. Maar als het dan misgaat, dan bevind je in ieder geval de Nederlandse juridictie. In je eigen taal. Het is makkelijk te volgen.
Ja.
Je valt onder het Nederlands recht.
Voor de deur.
Nou ja, alleen omdat je onder het Nederlands recht valt, kan in je voordeel werken. En het Amerikaanse vieze mensenrecht. Dat is maar de vraag waar jij dan in de rij staat van alle schuldeisers. Ik denk dat voor mensen die een cryptovermogen hebben, voor grote en kleine vermogens, zijn gewoon partijen in Nederland die je daarvoor kunt gebruiken.
Ja, Martijn Wismeijer is hier een keer geweest. Hij werkt voor General Bytes, de fabrikant van Bitcoin geldautomaten. Vaste klant hier, vaste gast. Hij heeft een keer verteld over de Proof of Keys Day, 3 januari. Dat iedereen zoveel mogelijk zijn coins voor één dag moet weghalen van de beurs. Zodat ze gedwongen zijn.
Gecoördineerde bankrun eigenlijk.
Hoe denken jullie daarover?
Ja, goed idee. Ik vind het idee van je vermogen zelf bewaren überhaupt een goed idee. En er zijn alle hele goede argumenten om ook ergens wat in bewaring te geven. Hè? En er zijn ook goede argumenten om dat met je gehele vermogen te doen. Maar jezelf daarin opleiden. En dat is ook wat zo'n proof of keys dag doet. Ja, daar ben ik groot voorstander van.
Ja, eigenlijk hebben we net een soort proof of keys gehad. Hè? Eigenlijk is het een soort proof of keys week. En want proof of keys, dan moet je mensen eigenlijk verleiden met een soort ideologisch verhaal. Nou, dat doen dan een paar procent. Ja. Nu is er ineens een goede reden om proof of keys te doen. Namelijk omdat je bang bent dat jouw partij failliet gaat. En dan ineens zie je dat mensen dat massaal doen. Ja. Dus we hebben nu eigenlijk proof of keys week achter de rug.
Oké. We gaan afsluiten. Kijken heel even vooruit naar de podcast die we zo direct opnemen. Bert, wat is het belangrijkste dat we moeten aansnijden straks?
Dat is een goede vraag. Ja, misschien toch wel hoe het toch kan dat het van de buitenkant voor eigenlijk iedereen gewoon een heel gerenommeerde partij leek, die FTX, en dat het daar binnen zo leek te rotten. En hoe kunnen we dat dan bij andere bedrijven zien?
En wat dit betekent voor de mensen die daar gewoon hun centen hadden gestald.
Zeker. Dat gaan we bespreken straks in de podcast. Tot zover de Cryptocast op BNR. Bedankt Bert Slachter en Peter Slachter van Bitcoin Alpha. Wie meegaat, tot zo direct, wie het hierbij laat, ook goed. Bedankt, graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR.
Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.